vrienden, kom dichterbij. Het is in de middagdiensten altijd iets rustiger dan 's ochtends. En daarom het verzoek om wat meer voorin te gaan zitten. Dat is ook voor het gemeenschapsgevoel en ook voor onze voorganger, dominee Wim Vermeulen, vanmiddag fijn dat hij niet zo in de verte hoeft te turen. En er is nog plek voorin. Mooi om te zien, dank u wel. Mijn naam is Tom Wevers en ik heet u namens de kerkenraad van harte welkom hier in de Jacobikerk in deze middagdienst. U hier in de kerk en iedereen die thuis of later deze dienst, of thuis of elders, nu of later deze dienst met ons meeviert. Ik zei al, onze voorganger vanmiddag is dominee Wim Vermeulen, onze wijkpredikant, en de organist is Karel Demoet. Na afloop van de dienst is er frisdrank, bier en wijn. Onze maandelijkse zondagmiddagborrel achter in de kerk. Van harte welkom om nog even wat te drinken met elkaar, om elkaar te spreken, om wellicht nieuwe mensen te leren kennen. Voor jong en oud, voor vaste kerkgangers en voor wie hier te gast is, iedereen van harte welkom daarbij. Ik wens ons allen een hele goede en gezegende dienst toe. En laten we deze nu staande beginnen.
Worden wij stil tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die het werk van zijn handen dan ook nooit loslaat. Genade is er voor u, voor jullie, vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan vanmiddag verder met onze serie leerdiensten over de apostolische geloofsbelijdenis. En we zijn eigenlijk toe aan de laatste twee zinnen over het geloof in de opstanding uit de doden en het eeuwige leven. En als het daarover gaat, dan is ook het einde van ons aardse leven, in ieder geval de gedachte daaraan, nooit ver weg. Een psalm die ons daarbij stilzet is psalm 39. En we zingen daarvan de eerste vier coupletten uit de nieuwe psalmberijming. Psalm 39. Thank you. Laten we samen bidden. Heer onze God, bij u alleen is hoop voor mij. Dat is een zin die ons meteen raakt aan het begin van deze dienst. Als we die oude woorden van Psalm 39 in onze mond krijgen gelegd. Woorden die ons stilzetten bij de eindigheid en het tijdelijke van ons mensenleven. We danken u, Heere God, dat wij dat in de kerk ook mogen overdenken. Dat dat niet iets is wat moet worden weggeschreeuwd, weggefeest of weggedronken. Maar dat hier onder dit hoge dak een plek is om ook daarvoor woorden te vinden. En hoop aangereikt te krijgen. Want bij u is hoop. Geef, Heere God, dat wij dat proeven vanmiddag. Wij zijn vaak zo verveeld en snel afgeleid. We zijn ook vaak zo dwingend richting u in wat wij wel en niet willen horen. Neem dat vanmiddag weg door de kracht van uw geest. Maak ons open tot u. En geef dat het kan gaan stromen tussen u en ons hart. Dank u nu dat we hier bij elkaar zijn. De stilte van deze zondagavond ons naar deze plek lokte. Dank u nu dat er muziek is. Dat we zingen mogen. Dat uw Heilige Geest om ons is, want dat hebt u beloofd. Zegen ons en ieder die met ons verbonden is op afstand. In de naam van Hem, Jezus Christus, onze Heer en Redder. Amen. Vanmiddag dus twee zinnen uit de Heidelbergse Catechismus, of uit het Apostolicum eigenlijk. En dat wordt dan in de Heidelbergse Catechismus uitgelegd. Die gaan dus over het geloof in de opstanding en in het eeuwige leven. En nu had ik eigenlijk het ambitieuze plan om dat samen te nemen vanmiddag. Maar gaandeweg dacht ik, het is echt te veel. Dus de focus zal vooral liggen op de allerlaatste zin, die in vraag en antwoord 58 van de Catechismus terugkomt. Welke troost haal je uit het geloof in het eeuwige leven? Maar de Heidelbergse Catechismus brengt die twee wel in één hoofdstukje bij elkaar. Dus daarom toch een lezing die aansluit bij vraag en antwoord 57. Dat is de lezing uit 2 Korinthe 5. Dan een lezing uit de Tweede Petrusbrief, die aansluit bij vraag en antwoord 58. En na elke lezing zingen we een couplet van een paaslied, gezang 217. Ook mooi dat er in deze dienst eigenlijk twee tradities bij elkaar komen, zou je kunnen zeggen. 31 oktober was het hervormingsdag. De dag waarop de protestantse deel van de kerk stilstaat bij de reformatie. En je zou kunnen zeggen dat de Heidelbergse Catechismus absoluut een van de mooie, rijpe vruchten van de reformatie is. En tegelijkertijd is dit ook het weekend waarop de Wereldkerk alle heiligen en alle zielen viert en stilstaat bij de eindigheid van het leven. En die twee komen op een mooie manier vanmiddag bij elkaar. We openen het woord van God in de tweede brief die de apostel Paulus schrijft aan de christenen in Korinthe. Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, wij van God een woning krijgen, een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel. Wij zuchten in onze aardse tent en zouden wel willen dat onze hemelse woning er nu al over wordt aangetrokken. We zijn er echter zeker van dat we ook ontkleed niet naakt zullen zijn. Zolang we in onze aardse tent verblijven, zuchten we onder een zware last, omdat we niet willen dat deze kleding wordt uitgetrokken. We willen dat er nieuwe over wordt aangetrokken, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Hiervoor heeft God zelf ons gereed gemaakt door ons de geest als onderpand te geven. Dus wij blijven altijd vol goede moed. Ook al weten we dat zolang dit lichaam onze woning is, we ver van de Heer wonen. We leven in vertrouwen op God. Wat komen gaat is nog niet zichtbaar. We blijven ook vol goede moed, ook al zouden we ons lichaam liever verlaten om onze intrek bij de Heer te nemen. Daarom ook stellen we er een eer in te doen wat God wil, zowel in dit bestaan als in ons bestaan bij Hem. Want wij moeten alle voor de rechterstoel van Christus verschijnen, zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient voor wat hij in dit leven gedaan heeft, of het nu goed is of slecht. Tot zover de eerste lezing. Uit de tweede brief van Petrus. Van Simeon Petrus, dienaar en apostel van Jezus Christus, aan allen die dankzij de rechtvaardigheid van onze God en van onze redder Jezus Christus hetzelfde kostbare geloof hebben ontvangen als wij. Genade zij u en vrede in overvloed door de kennis van God en van Jezus onze Heer. Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven, door de kennis van Hem die ons geroepen heeft door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht. Hiermee zijn ons kostbare en rijke beloften gedaan, opdat u zou ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst als gevolg van de begeerte, en opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid. Uw deugdzaamheid met kennis, uw kennis met zelfbeheersing, uw zelfbeheersing met volharding en uw volharding met vroomheid, uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters en uw liefde voor uw broeders en zusters met liefde voor allen. Als u deze eigenschappen in overvloed bezit, is uw kennis van onze Heer Jezus Christus niet nutteloos, maar vruchtbaar. Wie ze niet bezit is kortzichtig, ja, blind en vergeet dat hij van zijn vroegere zonden gereinigd is. Span u daarom des te meer in om uw roeping en uitverkiezing waar te maken, broeders en zusters. Als u dit alles doet, komt u nooit ten val en zal u onbelemmerd toegang worden verleend tot het eeuwige koninkrijk van onze Heer en Redder Jezus Christus. Daarom zal ik u hieraan blijven herinneren, hoewel u dit alles wel weet en gegrondvest bent in de waarheid die u hebt leren kennen. Tot zover de tweede lezing. En uit het belijden van de kerk, hoofdstuk 22 uit de Heidelbergse Catechismus. Welke troost haal je uit het geloof in de opstanding van het lichaam? Dat niet alleen mijn ziel na dit leven direct tot Christus, het hoofd van het lichaam, zal worden opgenomen, maar dat ook mijn lichaam door Christus wordt opgewekt. Het wordt weer één geheel met mijn ziel en het wordt gelijkvormig aan het verheerlijkte lichaam van Christus. En welke troost haal je uit het geloof in het eeuwige leven? Nu al voel ik een begin van eeuwige vreugde in mijn hart. Na dit leven heb ik deel aan de volle zaligheid, die geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en die in geen mensenhart is opgeklommen, om daarin God eeuwig te prijzen. Het is 2 november, Allerzielen, en veel drukker dan normaal op de begraafplaats. Mensen lopen zacht pratend tussen de graven door op zoek naar de laatste rustplaats van een geliefde. Bloemen worden neergelegd, kaarsen flakkeren. En tussen de aanwezigen loopt een verslaggever van de regionale omroep die her en der wat vragen stelt. Wat komt u hier vanavond doen, vraagt hij. Ik zoek het graf van mijn moeder op, antwoordt iemand. Ik mis haar. En dit is een moment waarop ik aan dat gemis ruimte mag geven. En jij, vraagt hij aan een ander, wat zoek jij hier? Ik zoek troost, antwoordt ze. En het troost me dat ik hier kan zijn, een stukje aandacht kan geven aan al mijn dierbaren. Want ik wil ze niet vergeten. Het gevoel dat je door aandacht te geven nog iets voor je overleden dierbare kunt doen, dat troost mij. Troost, gemeente van Christus, wie zou je dat niet gunnen? In moeilijke en ingewikkelde situaties is troost een godsgeschenk. Zeker als het gaat om situaties van verlies en verdriet. Het gemis van een gestorven geliefde. Je man, je vrouw, je opa, je oma, een vriendin of zelfs een kind. Dat laat een schrijnende wond achter in je ziel. Een wond die je niet zomaar even een beetje oplapt met een quick fix. Een boek, een cursus, een vakantie, een beetje afleiding. Nee, wonden van gemis laten zich hooguit troosten. Door lange, geduldige aandacht bijvoorbeeld van iemand anders. Iemand die ruimte biedt voor je pijn. Die de dingen niet te snel dichtsmeert. Die in je buurt blijft, ook als jij voor je gevoel nauwelijks iets terug te geven hebt. af en toe een goed woord zegt. Dat is troost. En alleen echte troost kan wonden helen. Troost. Misschien viel het je op dat dat maar liefst 2 keer valt in zondag 22 van de Heidelbergse Catechismus. Dat hoofdstukje dat ingaat op de laatste 2 zinnen van de geloofsbelijdenis. De zin over de opstanding uit de doden en de zin over het eeuwige leven. Troost. Dat is dat typische catechismuswoord dat we bijvoorbeeld ook al herkennen, als je daarmee opgegroeid bent, vanuit die magistrale openingsvraag helemaal aan het begin. Wat is nou jouw enige troost, zowel bij leven als bij sterven? Het is vast niet voor niks, denk ik, dat juist in deze zondag de makers van de catechismus weer even terugvallen op dat woord troost. Bij de opstanding en bij het eeuwige leven gaat het immers over wat er, zoals wij mogen geloven en hopen, aan de andere kant van de dood zou zijn. Wat daar te hopen en te verwachten valt. Maar dat betekent dus ook dat de dood, als wij hier met elkaar over spreken, eigenlijk ook heel dichtbij is. En ook pijnlijk gevoeld kan worden. Misschien door jou wel vanmiddag. Tussen ons aan de ene kant en de opstanding en het eeuwige leven aan de andere kant staat de dood als een laatste grens. Als een laatste vijand ook, om het met de apostel Paulus te zeggen. Toch neemt de catechismus ons voor troost vanmiddag niet mee naar de begraafplaats, ook niet op alle zielen. Je weet misschien dat de reformatie, die in de 16e eeuw vernieuwing zocht, hè, van kerk en geloof, en een heleboel ballast achter zich wilde laten en terug wilde naar de kern, dat die ook vrij kritisch was op het feest van alle zielen. Waarom? Nou, niet om mensen hun troost af te pakken, helemaal niet. Maar wel om ze hun troost ergens anders en op een betere plek te laten zoeken. In de traditie was namelijk de gedachte dat je op alle zielen ook echt iets voor de doden moest doen, steeds dominanter geworden. Bidden voor de doden, speciaal op alle zielen, dat zou hun tijd in het vagevuur verkorten. Dat was de overtuiging en is dat voor sommige mensen nog steeds vandaag. En met name daarop was de reformatie wel kritisch, hè, nog steeds. Want als het gaat over de dood en over de doden en over wat wij mogen hopen en verwachten aan de andere kant van de dood, dan moeten we niet te veel achteruit kijken. Niet te veel onze troost zoeken bij de doden en bij onszelf, maar juist vooruit kijken. En onze troost zoeken bij Christus en bij zijn toekomst. Nou, die beweging die zie je de catechismus dan ook helemaal maken in dit hoofdstukje. De blikrichting is helemaal naar voren en de focus ligt op wat komen gaat, op Christus en op zijn belofte voor de toekomst. En daarmee raapt de catechismus een belangrijke lijn uit het hele Nieuwe Testament op. Het geloof in Gods toekomst, in de komst van het koninkrijk, in het samenkomen van hemel en aarde, de gespannen afwachting van Jezus terugkomen die door de brieven heen tintelt. Al die verschillende accenten die bij elkaar met een moeilijk woord eschatologie worden genoemd, die zijn in het Nieuwe Testament met de handen te tasten. Als je daarop let, kom je het ineens overal tegen. Want veel meer dan wij, denk ik, leefden de eerste christenen vanuit een hele concrete toekomstverwachting. Neem nu de brief van Petrus, waar we een fragmentje uit lazen. Er zijn ons, houdt Petrus zijn lezers voor, er zijn ons kostbare en rijke beloften gedaan. De wereld waarin we nu leven wordt beheerst door verval, door afbraak. Wij zouden misschien zeggen door degeneratie of zo. En hoe komt dat, vraag je nou? Petrus aarzelt ook niet om daar meteen een analyse bij te geven. Begeerte, zegt hij. Begeerte is hier het grote thema. I want it and I want it now. Die houding die in ons allemaal zit, die zorgt ervoor dat deze wereld niet bestendig is. Niet kan blijven. Maar, zegt Petrus dan ook, dat betekent niet dat je maar bij de pakken moet gaan neerzitten. Helemaal niet zelfs. Je kunt namelijk aan dat verval ontkomen. Je kunt, zegt hij, zelfs deel krijgen aan de goddelijke natuur. Het zijn natuurlijk wel hele grote woorden. En je kunt begrijpen dat die in de loop van de kerkgeschiedenis dan ook heel wat gedachten en heel wat pennen in beweging hebben gebracht. Een apart zinnetje. Deel krijgen aan de goddelijke natuur. Wat betekent dat precies? Kun je als mens dan God worden? Nu ja, over dat zinnetje is al heel veel gediscussieerd. Wij gaan daar vanmiddag ook niet helemaal uitkomen. Maar ik denk juist dat de catechismus een afslagje neemt hier die ons wel verder helpt. Want, zegt de catechismus, als het gaat over de belofte van God, dan hebben wij het gewoon over dingen die ons voorstellingsvermogen eindeloos ver te boven gaan. We hebben het, zegt de catechismus dan, over dingen die geen oog heeft gezien, die geen oor heeft gehoord en die in geen mensenhart zijn opgeklommen. En zo is het ook. Ja, maar stel nou dat je een beetje sceptisch bent ingesteld, dan zou je natuurlijk kunnen denken, oké, maar wat heb ik daar dan aan? Wat heb ik nou aan beloften over de toekomst, waar ik me in de verste verte niks bij voor kan stellen? Nou, zegt de catechismus dan, zo moet je dit ook weer niet helemaal zien. Want ja, aan de ene kant, het is waar dat God beloften voor ons heeft klaarliggen die eindeloos ver vooruit gaan boven alles wat wij nu op deze aarde kunnen bedenken. Maar toch kun je daar nu, in het leven van nu, daar de smaak al een beetje van te pakken krijgen. Nu al, staat er, voel ik een begin van eeuwige vreugde in mijn hart. Ik vind dat heel fascinerend dat hier het woord vreugde valt. Dat is het woord dat ons op het goede spoor moet zetten vanmiddag. Willen we nu al iets proeven van de beloften die voor ons klaar liggen in de toekomst, dan moeten we dus letten op de vreugde. De vreugde in ons leven nu, die zet ons op het spoor van de eeuwige vreugde. Iemand die dat als niemand anders ervoer en ook onder woorden heeft gebracht, is de Britse schrijver C.S. Lewis. Misschien ken je zijn naam. De vreugde kwam in zijn leven als een totale verrassing. Niet voor niks gaf hij zijn autobiografie de titel mee Surprised by Joy. Verrast door de vreugde. En vreugde, schrijft hij in dat boek, dat moet je niet verwarren met woorden als geluk of plezier. Dat is echt nog wat anders. Plezier ligt vaak nog wel een beetje in onze macht. Plezier kun je, om het zo te zeggen, nog wel een beetje zelf organiseren. Dat is met geluk al moeilijker. En met vreugde al helemaal. Vreugde komt van de andere kant en komt naar je toe. Vreugde, zegt Lewis dan, dat is bijvoorbeeld dat diepe, onbedwingbare verlangen dat zich zomaar ineens meester van jou kan maken. Een geur of een ding uit je kindertijd. En in een split second ben je ineens helemaal terug in de wereld van toen. Ja, meer dan dat nog. Het is niet alleen maar nostalgie. Nee, het is even een moment waarop je als het ware in contact gebracht wordt met iets dat nog veel groter is. Je kunt het niet goed onder woorden brengen. Het gaat inderdaad ver uit boven wat je oor ooit heeft gehoord en wat je oog ooit heeft gezien. Maar het trekt aan je. Op zo'n manier dat je misschien op dat moment eigenlijk alleen nog maar kunt huilen. Dat is vreugde, zegt Lewis. En wie dat ooit geproefd heeft, die weet één ding zeker. Er is niks in deze wereld dat die vreugde en dit verlangen ooit kan bevredigen. Echte vreugde trekt je vooruit. En trekt je als een magneet de toekomst in. Schitterend, zeg je. Maar ging het bij mij er ook maar zo harmonisch aan toe? Als ik over dit soort dingen nadenk, dan ervaar ik juist zozeer hoe ik eigenlijk met 1000 draden vastzit aan het hier en nu. In dat wat Lewis, denk ik, plezier zou noemen. Ik kan me ook zo verliezen in het hier en nu. Dat begin van die eeuwige vreugde waar de catechismus het over heeft, dat wordt in mijn leven zo vaak overroeld door mijn drukte en mijn agenda en mijn oppervlakkigheid. En dat wil telkens maar de aandacht opeisen en naar voren komen. En de innerlijke strijd die dat met zich meebrengt. Man, wat kan je daar moe van worden? Als je daar iets van herkent bij jezelf, dan helpt het vanmiddag om ook je oor nog even te luisteren bij een andere stem uit de traditie, bij die van Johannes Calvijn. Ook Calvijn schrijft in de institutie uitgebreid over wat hij noemt de overdenking van het toekomende leven. En ik denk dat in de kern Lewis en Calvijn heel dicht bij elkaar komen. Toch is de toon heel anders. Calvijn heeft een veel scherper oog voor wat hij onze beestachtige liefde tot het hier en nu noemt. Er zit, schrijft hij, ook iets dierlijks in ons. Wij zijn wezens die het stukje aarde en het stukje tijd dat ons is toebedeeld ook zomaar kaal vreten. Natuurlijk. We zullen echt niet zomaar ontkennen dat er een toekomst is bij God. Maar ondertussen leven we alsof dit de wereld is waar we altijd zullen zijn. En waar wij Heer en Meester over zijn. En daarin zijn we zo onverbeterlijk dat God werkelijk alle middelen moet inzetten om ons los te maken en op zijn toekomst te richten. Maar, zegt Calvijn dan, ook daar weet God wel raad op. Hij onderwijst ons daarin. En dan wijst hij dus niet zozeer op de vreugde, maar juist op de meer donkere kanten van ons leven. Op de scheuren. Op de wonden, op de breuklijnen. Want het leven aan deze kant van de dood, dat weet je toch? Dat weten wij allemaal, dat is nooit zonder zorgen. Zelfs niet in een bevoorrecht land als dat van ons. Ieder van ons heeft lasten om te dragen. En dat is niet zomaar, zegt Calvijn dan. Dat zijn ook de dingen die God soms op je pad brengt. En die hij inzet om je aandacht te richten op het leven na dit leven. Wij zijn denk ik een beetje ontwend geraakt om zo te denken. Maar hoe langer ik er in de afgelopen week over nadacht, hoe meer ik begon te merken dat ook die stem ook die stem van Calvijn me helpt. Als het over dit thema gaat, dan merk ik dat ik Lewis en Calvijn eigenlijk allebei tegelijk nodig heb. Met de vreugde, met het begin van de eeuwige vreugde, lokt God. En met de moeite en de breuklijnen port hij ons in onze rug. Want die dierlijke liefde die wij kunnen hebben tot het hier en nu, die moet van ons worden afgenomen. En het is echt nu al voor alles en iedereen, voor jezelf, voor je relaties, voor de schepping, veel beter als die 1000 draden waarmee wij aan het hier en nu gebonden zitten, als die een beetje losser komen te zitten. Dat is geen haat tegen het leven, integendeel. Het wordt juist een zegen voor de omgang met je bezit. Als dat net even iets losser in je handen komt te liggen. Het wordt een zegen voor de omgang met elkaar. Als daar allemaal net wat minder druk op zit. Het wordt een zegen in de omgang met je studie en je carrière en je toekomst. Als daar allemaal net even iets meer lucht bij komt en iets minder van afhangt. Het is een zegen voor onze wereld als wij iets afleren van het alsmaar kaal grazen van alles wat ons gegeven wordt. Tot slot. Vandaag is het 2 november, Allerzielen. Maar gisteren was het 1 november. Allerheilige. Wat is het verschil? Nou, het woord zegt het eigenlijk al. Op 1 november gedenkt de kerk niet alle zielen, maar alle heiligen. En van heiligen vond de reformatie natuurlijk ook wat. Maar toch zou ik het willen wagen om aan het einde van deze preek 3 heiligen aan je te willen voorstellen. Heiligen hoef je niet te aanbidden, dat klopt. Maar een heilige is wel een mens in wie de geest van God merkbaar aanwezig is en aan het werk is geweest. Een mens van wie je iets kunt leren. Een mens aan wiens levenswandel je iets wezenlijks kunt aflezen. Drie heiligen als het gaat over dit thema. De eerste is, of beter gezegd was, Johann Christoph Blumhardt. Een Lutherse dominee uit Duitsland in de 19e eeuw. Van hem gaat het verhaal dat hij zijn leven lang een koetsje klaar had staan in de schuur naast zijn pastorie. Daar reed hij verder nooit in. Want, zei hij, dat koetsje is voor als de Heer terugkomt. En dat koetsje helpt me om voortdurend op dat moment gericht te blijven. En als dat moment aanbreekt, dan stap ik in die koets. En dan rijd ik Christus als een speer tegemoet. De tweede heilige is Ezen. Ezen is de boerenknecht uit het boek De Tornado van B. Nijenhuis. Ezen is in dat boek een baken van rust en geloof in een verder nogal stormachtig verhaal vol getergde en gekwelde personages. Hij is dagloner op de boerderij. Maar hij is geen krachtpatser. Hij loopt nog alles tegen zijn grenzen aan. Hij wordt door zijn lichaam regelmatig ingehaald. Maar ondanks dat doet hij niks liever dan spitten. Met de grootste precisie en de grootst mogelijke toewijding. Want dat spitten, dat doet hij niet voor zichzelf en eigenlijk ook niet voor zijn baas. Ten diepste doet hij dat voor God. Niet omdat het moet, maar omdat hij er zijn liefde in kwijt kan. Hij doet het uit pure overgave. En hij verlangt naar het moment waarop hij kan spitten, zoals hij het zelf zegt, zonder moe te worden. Op de nieuwe aarde zal ik God vragen een akker voor hem te mogen spitten, helemaal alleen. Ik zal spitten en niet moe worden. Hij herhaalde: spitten en niet moe worden. De derde heilige is een nog levende oude broeder hier uit onze eigen gemeente. Vorige week was ik bij hem op bezoek. Zijn leven staat op dit moment in het teken van verdriet en verlies. Ik hecht niet meer aan het leven, zei hij. Maar klonk dat afgemat, levensmoe, teleurgesteld of gefrustreerd? Helemaal niet. We hadden juist een prachtig gesprek, vol belangstelling van zijn kant en betrokkenheid. En toch was er in dat hele gesprek iets te merken van Psalm 63, die we straks nog zingen met elkaar. Uw goede tierenheid is beter dan het leven. En ik merkte dat God bezig is om hem langzaam maar zeker los te maken. Klaar voor de oversteek naar het land van de belofte. De vreugde roept. De vreugde was dichtbij in dat gesprek. En ik? Ik ging getroost naar huis. Amen. Thank you. Wij beleiden samen ons geloof. Ik stel voor dat we gaan staan en instemmen met het geloof van de kerk. We zeggen de woorden van het geloof en zingen daarna uit Psalm 63, de coupletten 2 en 3. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, levenden en doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonde. De opstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Wij bidden samen het Luthers avondgebed en daarna is er gelegenheid voor stilgebed. En we sluiten af met het Onze Vader. Heer, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen. Blijf bij ons en bij uw hele kerk aan de avond van de dag, aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld. Blijf bij ons met uw genade en goedheid, met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament. Blijf bij ons wanneer over ons komt de nacht van beproeving en van angst. De nacht van twijfel en aanvechting. De nacht van de strenge, bittere dood. Blijf bij ons. In leven en sterven. In tijd en eeuwigheid. Hoor ons gebed vanuit de stilte. En ook de woorden die wij in opdracht van uw Zoon Jezus Christus samen zeggen. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Altijd ligt de collecte toe en daarna zingen wij ons slotlied, de aangegeven coupletten uit lied 446.
Goedemiddag, namens de diaconie licht ik de collecte van deze dienst toe. De eerste collecte die is bestemd voor Kerk in Actie en het doel is zending in China. Kerken in China hebben te maken met beperkingen vanuit de overheid. Toch willen ze laten zien dat ze er zijn. Ze zoeken mogelijkheden om Gods liefde in daden om te zetten om zo aanwezig te zijn in de Chinese samenleving. En Kerk in Actie werkt samen met de Chinese Raad van Kerken. En in die samenwerking ondersteunen ze plaatselijke kerken met advies en diaconale trainingen. De tweede collecte is deze zondag voor de wijkgemeente en dat is een aanvulling op de actiekerkbalans. En de zendingscollecte die is bestemd voor Transworld Radio. En Transworld Radio laat wereldwijd het evangelie klinken via radio en internet. Vaak ook op plaatsen waar de zendelingen niet kunnen komen. U kunt dan deze collecte geven op de gebruikelijke manieren. Dus het is, staat verder beschreven in de orde van dienst. En tot slot wil ik ook nog de voedselbankinzameling noemen. Die is aanstaande woensdag op Dankdag en ook de zondag erna, dus op zondag 9 november. De Heer zegen u en uw gaven.
Heel fijn dat jullie allemaal zo ruimhartig en spontaan aan Toms oproep gehoor gaven. Het is echt anders als iedereen zomaar een 5, 6, 7, 8 banken naar voren zit. Dus echt heel veel dank daarvoor. We richten ons hart op God en gaan in vrede van hier. Genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de verbondenheid met zijn Heilige Geest is met u, met jullie allen. Amen.